Broeders, zusters, jongens, meisjes, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waar dominee de Jong uit Zeist, emeritus predikant, voorgaat. We heten ook de gasten allemaal van harte welkom. Ik vind het fijn dat u er bent en we hopen dat we samen een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is organist niet Simon, maar Jaap. Ja. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan onder andere familie De Bruin. Onze zuster Geetje De Bruin is gisteren overleden. Wendy en Hendrik Elsenaar, Gerard van der Linden, het catechesekamp en de 2B1 kamp. Er is mij nog gevraagd om iets te vertellen over de begrafenis van Geetje De Bruin. Die zou komende donderdag plaatsvinden. De dienst vindt plaats om 11 uur in Gelderop, Kruispuntkerk. Aansluitend vindt ook de begrafenis plaats. Ik hoop dat dit voldoende informatie is. De collecte vanmiddag is voor Felix Kohol. En we gaan nu zingen gezang 121 vers 1, 3 en 4. En na fotum en groet zingen we psalm 81 vers 1 tot en met 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij zijn een ogenblik stil. En zeggen dan tegen elkaar dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit opgeeft wat hij is begonnen. Ik mag u het naam van deze God zegenen en groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij God om een zegen vragen in deze dienst. Vader in de hemel, heerlijke God, wij mogen samen zijn in deze avonddienst om nog eens op deze zondag te luisteren naar U. Nooit gehoorde dingen zongen we. Nu, dat is maar betrekkelijk zo. We kennen de Bijbel daarnaast erbij. En helemaal vreemd is wat gezegd wordt nooit. Maar hebben we het met ons hart gehoord? Is het werkelijk tot ons binnenste doorgedrongen? Dat is het werk van uw Heilige Geest. En daar bidden wij u om. Geef de Geest bij uw woord. En dat wij daar niet tussenin gaan staan. Bij het luisteren niet en bij het spreken niet. Dat wij die twee samen laten zijn. En samen hun werk laten doen. Dit is wat we u vragen. Aandacht, concentratie, erbij zijn. En ook dat we de verbintenis zien tussen wat u zegt hier in deze besloten ruimte en buiten het leven in de wereld. Want straks gaan we weer heen, ieder naar het zijne. En Heer, wij verlangen van u dat u dan met het woord dat gebracht is meegaat, zodat we er wat mee kunnen in het leven. Dit is wat we u vragen, eerbiedig, in de naam van uw Zoon, onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, geloofd zij zijn naam. Amen. Wij lezen de schrift uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7 eerst en hoofdstuk 20 vervolgens. En uit 7 zingen wij, lees ik u de versen 18 tot en met 30. De eerste lezing is ook de voornaamste tekst van de verkondiging, zometeen. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: bent u degene die komen zou, of moeten wij een ander verwachten? Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten, en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen de afgezanten van Johannes waren vertrokken, zei hij tegen de menigte over Johannes het volgende: waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan gaan zien? Een profeet? Jazeker, ik zeg jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van allen die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Ze hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de farizeeërs en de wetgeleerden verwierpen het plan van God. Zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. Tot zover deze eerste lezing. Nu gaan we naar hoofdstuk 20 van ditzelfde evangelie, voor de verse 9 tot en met 18. Hij, Jezus, vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem weg met lege handen. Daarna stuurde hij een andere knecht, ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg: wat betekent dan wat geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. Tot zover de lezing van Gods woord. Zalig wie het hoort en bewaart. Wij gaan eerst zingen. En wel uit gezang 46, vers 1 tot en met 4. Ik heb voor en na de preek twee gezangen gekozen. In het eerste gaat het over Johannes de Doper. In het tweede gezang na de preek over de Heer Jezus. Johannes de Doper, de Heer Jezus, de twee personen die in het hoofddeel dat ik las een beslissende rol spelen. Nu dus eerst gezang 46, vers 1 tot en met 4. Geliefden, had Johannes de Doper eigenlijk geen gelijk toen hij vond dat Jezus te zonnig bezig was? Er was toch bepaald weinig reden voor om de deuren van Gods genade zo wijd open te zetten als hij deed. Wat een verworde samenleving. Van hoeren en tollenaars en ander gespuis. Wat een samenklontering van ongerechtigheid. Terecht dat Johannes daar de zweep over legde. De bijl ligt aan de wortel van de boom, had hij gezegd. En dat was taal die ieder die nog een beetje geweten had, verstond. Ja, hij heeft gelijk, zeiden de mensen diep van binnen. Het kon niet lang meer duren of het hele bestel zou krakend in elkaar storten. En dan Jezus, die zijn loopbaan begint met de bruiloft van Kana, waar hij de wijn van de vreugde in overstelpende overvloed laat stromen. En in vervolg daarop al die mooie dingen waarvan een opsomming wordt gegeven in het verslag dat de leerlingen van Johannes aan hun meester moesten uitbrengen. Was dat niet misplaatst? Jezus, je mag dan een neef van me zijn, maar geestelijk staan we toch wel zeer ver van elkaar af. Men denkt wel eens dat Johannes met zijn kritische vraag aan Jezus ertegen protesteerde dat hij door Jezus niet uit de gevangenis werd bevrijd. Hij daar maar zitten en Jezus maar zoete broodjes bakken, in plaats van die schavuit van een Herodes eens goed de waarheid te zeggen en de vrijlating van Johannes af te dwingen. Maar dat is echt van ons uitgeredeneerd. Persoonlijk leed, vinden wij, mag niet het deel zijn van wie gelooft, en zeker niet het deel zijn van wie zo een diep gelovig mens is als de doper. Maar dan zien wij eraan voorbij dat Johannes een profeet was. En voor een profeet is de boodschap die hij brengt het allerbelangrijkste. Persoonlijk welbevinden komt daarbij vergeleken op de laatste plaats. Echte profeten zijn zich bewust dat ze met wat ze zeggen hun leven riskeren. Johannes overkwam daar in de gevangenis niets vreemds en hij wist dat. Nee, wat komt er zo van mijn boodschap terecht? Dat hield Johannes de Doper in de gevangenis bezig. Zijn de dreigingen waarmee je gekomen zijn, zijn die dan loos en leeg? Johannes was de voorloper van de Heer Jezus. Met overtuiging had hij diens komst aangekondigd. Ik doop u met water, doch hij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Er was geen spoortje onzekerheid in zijn boodschap geweest. Vanwaar dan nu die twijfel? Bent u het of bent u het niet? Nou, zegt u, dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen. Hij had toch ook gezegd, de wan is in zijn hand bij de Heer Jezus. De wan is in zijn hand om zijn dorsloer geheel te zuiveren. Het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf met onblusbaar vuur te verbranden. En daar zag Johannes weinig van terechtkomen. Vandaar natuurlijk die pijnlijke vraag van hem aan Jezus. Ja, maar nog eens, Johannes was een profeet. En profeten moeten wel vaker dingen zeggen die met de werkelijkheid die voor ogen is op gespannen voet staan. Johannes valt met zijn twijfel uit zijn rol van profeet. Ware profeten komen niet met zo'n vraag die haak staat op wat ze eerder gezegd hebben. Hoe menselijk begrijpelijk Johannes' vraag ook was, de Heer kon dit niet zonder meer laten passeren. Als de discipelen van Johannes weg zijn, gaat Jezus de schade herstellen. De schade herstellen, ja. Het volk had Johannes voor een profeet gehouden. Hadden ze zich vergist? Nee toch, zo moet u die vragen van Jezus zien. Wat zijn jullie gaan zien in de woestijn? Een riet, door de wind heen en weer bewogen? Een man van kan zus en kan zo? Nee toch, zo kun je profeet, zo kun je Johannes toch onmogelijk typeren. Wat dan? Wat zijn jullie gaan zien? Een mens in weelderige kleding gestoken? mogelijk dat de meester met deze vraag Johannes bij het volk excuseert voor de weinig hoffelijke, weinig tactvolle manier waarop hij Jezus zijn twijfelvraag, waar iedereen bij is, voor de voeten gooit. Had Johannes zijn leerlingen niet kunnen gelasten met hun vraag een geschikt moment af te wachten, met Jezus apart te gaan? Waarom dat botskrak gedrag? Wat zijn jullie gaan zien? Een hoffelijk mens? Daarvoor moet je in de paleizen zijn. Nee, wees eerlijk. Wie zijn jullie gaan zien? Een profeet? Ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet. Voelt u dat de Heer wil voorkomen dat de scharen zich vanwege dit moment van zwakte van de profeet Johannes zullen afmaken? Dat ze zullen zeggen, nou ja, die Johannes hoef je ook al niet serieus te nemen. De Heer neemt Johannes zeer serieus. Hij laat zich zijn voorloper niet afpakken. Deze is het van wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Het is een geweldig getuigenis dat de Heer van de Doper geeft. Een woord waarin je de heerlijkheid van de meester op Johannes ziet afstralen. Want het is om zijn voorloperschap dat Jezus dit over de doper zegt. En dan dat zinnetje: maar de kleinste in het koninkrijk van God is groter dan hij. Dat zinnetje bewaar ik voor straks. Jezus herstelt de schade. En dat zijn herstelwerkzaamheid gelukt, dat wordt duidelijk uit wat Lucas vervolgens zegt over het volk, dat het blij is zich door Johannes de Doper te hebben laten dopen. Dan hebben we ons toch niet vergist, zeiden ze tegen elkaar. Beseffen wij, gemeente, wat hier op het spel stond? Een breuk tussen Johannes en Jezus zou fataal zijn geweest. En zou de boodschap van beide in diskrediet hebben gebracht. Maar nu terug naar de vraag waarmee ik de preek begon. Had Johannes de Doper eigenlijk geen gelijk toen hij vond dat Jezus te soft bezig was? Hoe was dat zonnige optreden van hem te rijmen met de dreigwoorden van Johannes? Laat ik eens een uitbreiding aan die vraag geven. Bedenk, Johannes was de hekkensluiter van het Oude Testament. Wet en profeten, lees je ergens in het Lucas-evangelie, wet en profeten gaan tot op Johannes. Johannes was de afsluiter en in hem kwam als het ware heel het Oude Testament nog een keer samen. En daarom nu deze uitbreiding aan mijn vraag. Waarom is het Oude Testament, Johannes dus, zo streng? En waarom is het Nieuwe Testament, Jezus dus, zo mild? En als je nou let op de mensheid en hoe het eraan toe gaat in de wereld, heeft dan het Oude Testament met zijn strengheid niet meer gelijk dan het Nieuwe met zijn mildheid? Johannes dus meer dan Jezus. Ook vandaag is dat toch zo. Vind zo'n woord van Johannes, de bijl ligt aan de wortel van de boom, niet gemakkelijker bijval dan het optreden van Jezus met zijn genezing van blinden, van lammen, van melaatsen, de opwekking van doden en de evangelieverkondiging aan de armen? Komt die zonnigheid van het evangelie niet wat opmerkelijk op ons over? Onwerkelijk, De zweep erover. De beuk erin. Er moet veel harder gestraft worden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Al te goed is buurmans gek. Dat zijn woorden, uitroepen, waarover christenen en niet-christenen het vandaag samen goed eens lijken te kunnen worden. Want er zijn ook onder de christenen veel hardliners. Maar u wilt wat vragen. Is het wel juist, Oud en Nieuw Testament, Johannes en Jezus, zo tegenover elkaar te zetten als u deed, dominee? Jezus citeert toch zelf het Oude Testament, als hij van zijn werk een schets geeft. Luister maar, Jesaja 35 vers 5 en 6... Dan zullen de ogen der blinden geopend worden en de oren der doven ontsloten. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. En Jesaja 61 vers 1. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap, het evangelie, te brengen aan de armen. Woorden uit het Oude Testament, waarmee Jezus een typering geeft van zijn bezig zijn. U hebt gelijk, het Oude Testament is niet enkel strafdreiging en strengheid. De lieflijke tonen, zoals die in het Nieuwe Testament klinken, worden er ook in gehoord. Maar al dat lieflijke van het Oude Testament was stap voor stap afgestuit op de hardnekkige ongehoorzaamheid van de mensen. De heilswoorden van de profeten bleken niet opgewassen te zijn tegen de kwaadheid van het menselijke ras. En zo bleef gaandeweg van het Oude Testament enkel de dreiging nog over. Opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Dat zijn de tonen waarmee het Oude Testament afsluit. In Maleachi 4. Opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. En die dreiging, daar knoopte Johannes de Doper bij aan. Dat is de armoede van het Oude Testament. En tegelijk de armoede van Johannes de Doper. Zij konden haast niet anders meer dan dreigen, omdat al het lieve dat de Heere met zijn volk voor had weggeslagen was, gaandeweg meer. Vandaar dat op het laatste het Oude Testament haast niet anders meer kon doen dan dreigen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. En hoezeer dat ook aansluit bij onze menselijke neiging om de zweep erover te leggen, om de bijl erover te zwaaien, het is toch armoede. Ook van ons. In het Nieuwe Testament komt de Heere God dan met de verrassing van Jezus Christus, de verrassing van de Heiland, met zijn zonnige bediening. Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, schrijft Paulus aan de Romeinen. Dat is het plus van het Nieuwe Testament boven het Oude. En dat is de reden waarom de Heiland de kleinste in het Koninkrijk van God groter vindt dan Johannes de Doper. De geringste discipel van de Heiland, dat die dit prachtige mocht meemaken. Kinderen van het Koninkrijk, die God via Jezus Christus recht in het hart mochten kijken. Het was toch één groot genadefeest. Uw ogen zijn zalig om wat ge ziet en uw oren om wat zij horen, zei Jezus tegen zijn jongeren. de verrassing van het Nieuwe Testament. Maar hoe voorkomen wij nu dat het Oude Testament met zijn dreigingen, dat Johannes met zijn bijl, bij dit stralende van het Nieuwe Testament vergeten worden? Dat ze worden weggeschenen door de glans van het evangelie. We zagen toch hoe de Heer Jezus er serieus voor gevochten heeft om Johannes niet af te schrijven, om Johannes als profeet te blijven eren. Dat wil zeggen dat hij ervoor gevochten heeft dat het Oude Testament met zijn dreiging blijvend ter sprake zal komen. Er is geen sprake van dat Jezus een streep gehaald heeft door de boodschap van wet en profeten, door de prediking van Johannes. Geen sprake van dat hij gezegd heeft, nou, dat van Johannes, dat kunnen we voortaan vergeten. Dat is voorgoed voorbij. Nee, Johannes, zei Jezus, hij hoort erbij. Vandaar zijn strijd om de schade weg te nemen die Johannes met zijn vraag had aangericht. Johannes hoort erbij. Om dat duidelijk te zien, heb ik nog een schriftlezing gekozen. De gelijkenis van de pachters uit Lucas 20. Een gelijkenis waarin je weer prachtig de eenheid ziet tussen Oude en Nieuwe Testament. Zie je één rij van mensen. De oud-testamentische getuigen en Jezus die de laatste plaats in die rij inneemt. En Johannes loopt ook in die rij. De oud-testamentische godsgezanten die het volk van God te vergeefs om het geloofsantwoord hebben gevraagd, gaan voorop. En dan ten laatste volgt dat God zegt: wat moet ik doen? Weet je wat? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Die zullen ze wel ontzien. En waarachtig, dan komt die zoon, Jezus Christus, met zijn overstelpende genade. Maar als die dan ook nog verworpen wordt, dan treedt de dreiging van de oud-testamentische profeten alsnog in werking. En vallen de bijlslagen die Johannes had aangekondigd nog op de wortel van de boom. Dat laat die gelijkenis van Lucas 20 in alle duidelijkheid zien. Eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Die lange rij van getuigen waar de profeten toe behoorden en Johannes en Jezus Christus zelf ook. De genade van het Nieuwe Testament, de genade van Jezus Christus, komt zo in het licht te staan, gemeente, van een laatste redmiddel. God wil op het laatst zijn hele hart nog openen en het achterste van zijn tong laten zien. Maar niemand mag zich in de genade en in de liefelijkheid daarvan vergissen. Je moet toch ook niet in de schoenen willen staan van wie tegen die genade en tegen die liefelijkheid nee durft te zeggen. Gods liefde is oneindig groot, maar zijn gekwetste liefde, zijn afgewezen liefde, is dat ook. En daarom blijft het Oude Testament achter het Nieuwe Testament staan. En blijft de doper deel uitmaken van de evangelieprediking. Alleen wat hij aangekondigd heeft, nu nog niet. God houdt het oordeel nog tegen. Hij zegt: stop, ik heb nog niet alles geprobeerd. En wij met onze zucht tot strengheid, wee ons wanneer we hier aanstoot aannemen. Of zoals Jezus het positief zegt: en zalig hij die zich aan mij niet ergert. Ik richt mijn gemeente met deze preek tot de hardliners onder de christenen. Hardliners. We zijn het allemaal wel eens op zijn tijd. Ik kan ze ook zo goed begrijpen. Want zou je ze ook niet, als je de onverantwoordelijken bezig ziet, met hun fraudes, met hun bonussenjacht, met hun huwelijksontrouw, met hun straatvernielingen, met hun tasjesroof, met hun lastigvallen van hulpverleners, zou je ze niet? Wat ons bedreigt, gemeente, is hetzelfde als wat je op het eind van de oud-testamentische bedeling ziet. Dit, dat de wetskant, dat de verbodskant, dat de strafkant van de Bijbel het meest tot de verbeelding gaat spreken. Een trend die zich onder de schriftgeleerden en fariseërs uit Jezusdagen al aftekende en doorzette. Maar waar ook onze tijd niet vies van is. De wet. En die dan ook vaak nog in haar meest uiterlijke gestalte. Die van het burgerlijke fatsoen. Waardoor die andere zijde van de Bijbel, die van de genade, die van de vergeving, die van de lieflijkheid, niet meer tot zijn recht kan komen. Wij durven dat dan niet meer aan, bang als we zijn dat de mensen daar misbruik van zullen maken. Maar nu zien we de Heiland heel pertinent met die genadekant van de Bijbel naar voren komen, en wel met de grootst mogelijke nadruk, in een tijd die, net als nu, daar weinig aanleiding toe lijkt te geven. Hoe kan hij? Hij kan dat doen, broeders en zusters. Hij wil dat doen, omdat hij het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Om toch ook dit woord van de doper aan te halen. Johannes heeft dit woord misschien in zijn volle betekenis niet verstaan, maar hij heeft het wel gezegd. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Golgotha. En daar neemt Jezus met zijn vreugdevolle bediening een voorschot op. Een voorschot neemt hij op dat wegdragen van de zonde. En daarom heeft hij in zijn bediening niet gewild dat de Bijbel naar zijn verbodskant, dat de Bijbel naar zijn strafkant het hele scherm zou gaan vullen. Hij ontkent die kant van de schrift niet, maar hij wijst haar plaats aan. Na de genade. En niet ervoor. Daarom, gemeente, ga ook vandaag mee in die ruimhartige genadebediening, zoals die ook nu in onze tijd mag klinken. We hebben een menigte van stemmen om ons heen die roepen om grotere strengheid en hardere maatregelen. Daar zit niets onbegrijpelijks aan. Dat ligt zonder meer voor de hand. Maar wij kunnen door die strengheid zo bevangen zijn dat we de genadeprediking van Jezus Christus niet meer kunnen velen. Niet meer kunnen uitstaan. En dat we tegen Christus zeggen: hoe is het nu? Bent u degene die komen zou? Of moeten we op een ander wachten? En zalig dan wie aan hem geen aanstoot neemt. Gelukkig dan al degene die met de zonnige boodschap van Gods vergevende liefde in de wereld van vandaag nog bezig zijn. In de gemeente en daarbuiten. Amen. Wij zingen nu uit gezang 53, vers 1 tot en met 5. Zoals gezegd, 46 ging over de doper, 53 over de heiland. Laten wij samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat uw woord ook deze oneenigheid tussen de doper en de Heer Jezus heeft behandeld. Want het is zo werkelijkheidsecht. We herkennen het zo. We herkennen de strengheid van de Bijbel. En die komt ook vaak over ons als wij ons een oordeel vormen over wat er zo al in de wereld gebeurt. En wat zijn we daar sterk in? En als dan een onbekommerde evangelieprediking klinkt, dan is daar wantrouwen. Komt dat wel te pas? Is dat niet te ruim? En dan te zien, heren, dat de Heer Jezus niets daarvan terugneemt. Integendeel, het nog verdiept en uitstalt. Al die liefde van u. En tegelijk ook met zijn andere hand Johannes erbij haalt. Hem niet afschrijft. Hem als profeet eert. Hem als voorloper begroet. Die beide delen van de schrift, Oud en Nieuw Testament, dat we ze toch niet van elkaar losmaken. Dat we ze ook niet tegen elkaar uitspelen. De genade niet tegen de wet en de wet niet tegen de genade. En dat we ze beide eren. Johannes en de Heer Jezus. Beide eren. Nu, Heer, daarmee stuurt u ons echt met een geweldige opdracht naar huis. En tegelijk met een geweldig rijke boodschap. Zo kunnen we de week weer in. Zo kunnen we onszelf wantrouwen in onze strengheid. En zo kunnen we ook onszelf wantrouwen als we alleen maar van uw goedheid spreken. Want er ligt ook een dreiging over onze wereld. Er ligt ook een bijl aan de wortel van de bomen. Wij danken u zo, Heere God, voor dit evangelie in die dubbelheid van Oud en Nieuw Testament. En zo willen we uiteen gaan, de nieuwe week in. Bewaart u ons, sterkt u ons, ook als we in deze week weer de begraafplaats bezoeken, waar een van uw kinderen ter aarde wordt besteld. Is het niet zo, Heere, dat uw heerlijk evangelie juist op zulke dagen zijn hoogtepunt bereikt? De vreugde, de troost, de zekerheid. Heere, als we u toch niet hadden. En daarom bidden wij voor degene die de begrafenis bezoeken, wilt u hen verzorgen met dit heil. En zo, Heere, we zeggen u dit alles in de gezegende naam van Jezus Christus, onze Heer en Meester. Amen. Wij gaan u onze gaven geven. En eerst horen wij naar de woorden van het credo, dan de collecte en dan de slotzang. De slotzang is gezang 43. Dat is eigenlijk om recht te doen aan Johannes de Doper, aan het Oude Testament. En toch ook in dat gezang zitten de klanken van het Nieuwe. Het is van Malachi de profeet. Ik heb hem genoemd als de hekkensluiter van het Oude Testament, Malachi. Johannes ook, maar die ook. En juist dit gezang brengt dat prachtig tot uitdrukking. 43. Maar eerst dus de gaven die we afzonderen en geven. En daarna het gesproken credo en daarna de zegen. Ieder van u spreken mij in zijn hart na. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. mag u laten gaan met de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u vrede.